We zijn natuurlijk heel bewust begonnen in het programma met te spreken over het taboe. Om zicht te krijgen op waarom is er een taboe op het thema seks en seksualiteit. En ik denk dat we daar een mooi antwoord op hebben gekregen van Arthur. En een antwoord met een verlichtend karakter, hè, in die zin dat het gaat over onze eigen identiteit. En als je dus praat over je seksualiteit, dan praat je over de veelal, misschien zelfs voor jezelf, hè, verborgen identiteitsvragen. En dus zou je ook veronderstellen dat zenbeoefening, die toch gaat om het doorzien van je eigen ego, doorzien van je eigen identiteit, bijdraagt aan het ideaal van Arthur waarmee hij eindigde, om dat taboe te doorbreken. En dat is waarom we hier vandaag zijn, wat mij betreft, om er zicht op te krijgen en transparantie in te betrachten. Dat zal niet van de een op de andere dag gaan, dat is ook niet goed om van de een op de andere dag te gaan, denk ik. Want identiteitsontwikkeling is goed dat het langzaam gaat. Ik kreeg afgelopen week een vriendelijke mail van een van mijn cursisten. En die bevestigde mijn gevoel heel erg ten aanzien van ja, dat je geen haast moet hebben in het doorzien van je ego. Je moet je er rustig de tijd voor nemen. En want Arthur die zei ook aan het begin van zijn inleiding van ik werd gek over het denken over seksualiteit. Want het komt heel erg dicht op je huid. Het is een denker, filosoof. Maar dit gaat over iets anders dan over filosofie. Dit gaat over ons wezen. En het briefje, die mail die hij stuurde, was van ik ben heel dankbaar voor wat Zen me gebracht heeft tot nu toe. En ik ben er ook zeker van plan om mee door te gaan. Want mijn doel was 5 jaar geleden om na een ayahuasca-sessie weer met beide benen op de grond te komen. En voor de mensen die niet weten wat de ayahuasca is, en dat is een trip die je kunt maken door paddenstoelen in een semi-religieuze context. En hij was daardoor echt het pad helemaal kwijtgeraakt, ook al koesterde hij zijn ervaring. Dus hij was niet negatief over de ervaring, alleen hij was heel bewust dat hij daardoor niet meer wist hoe hij zich in de maatschappij moest verhouden ten opzichte van de wereld. En Zen, ik vond dat ontroerend om te lezen, Zen, meditatie, wekelijks met een groep mediteren, heeft hem geholpen om die integratie weer te bewerkstelligen. En hij was zijn baan kwijt, hij was dit kwijt, hij was dat kwijt. En hij had alles weer op een rij en voelde zich heel happy in zijn nieuwe relatie. Dat wilde hij even delen. Maar daar hebben we het hier ook over, wat mij betreft. In die zin van, we willen allemaal graag verlicht raken, we willen allemaal graag het zelf helemaal doorzien. Maar als dat te snel gaat, dan is dat misschien niet zo goed als dat je zou denken. En daarom nemen wij er de tijd voor. En denk ik is het ook niet toevallig, en dat we pas nu, in al meer dan 10 jaar bestaan van onze opleiding, als we zijn lerarenopleiding, het over dit thema hebben. Ik heb me dus ook verdiept. Merel zei, volgens mij heb je nog nooit zo goed voorbereid op een lezing als deze van vandaag. En ik denk dat dat zo is. En ook daarin zal ik in de overeenkomst met Arthur, je bent er echt mee bezig. Want wat je er ook over zegt, je geeft jezelf op een of andere manier bloot. En je wilt liefst niet uitgelachen worden door mensen. Weet je, dat kwetst. Dat kan heel makkelijk. En ik vind het mooi om in dit veilige gezelschap deze inleidingen te hebben georganiseerd. En ik geef heel graag het woord aan Jan, die het gaat hebben over een thema wat mij ook zeer na aan het hart ligt. En ik denk jullie allemaal zijn. Het staat er als seksualiteit in het boeddhisme. Jan. Ja.
Goedemorgen allemaal. Ja, ik ga proberen een aantal stromingen binnen het boeddhisme en een historische ontwikkeling een beetje bloot te leggen.
Nu we het toch over seks hebben.
Dit is de structuur van mijn verhaal, een introductie. En dan een stukje over het seksleven van prins Siddhartha. En als ik niet mis, het Theravada-boeddhisme, de Pali-kanon. Dan een een kort stukje over het tantra-boeddhisme, want daar gaat Floor ook nog iets over zeggen. Zen en de kunst van seks. En dan het boeddhistische huwelijk en seksuele moraal. En de conclusie. Dus we gaan eventjes terug naar 500 jaar voor onze jaartelling ongeveer in Nepal. En daar was een koningspaar en de koningin heette Maya en die kreeg een klein zoontje. En die liep al gelijk over lotusbloemen natuurlijk. En dat was echt allemaal helemaal perfect en ideaal. Dat werd ook een beetje zo gestuurd, hè? Jullie kennen het verhaal allemaal natuurlijk wel. En de vader die wil ook een goede partner, hè, voor de prins hebben. En de prins die moest hem eigenlijk opvolgen. De vader liet dus allemaal sieraden maken die hij dan aan alle meisjes kon geven. In de hoop dat er wat leuke meisjes bleven hangen. En dat was het geval, hè? Want hij had een heel harem. Alleen dat ene bijzondere meisje, en dat is zij waarschijnlijk. Dat was dat hele mooie meisje wat uiteindelijk zijn vrouw geworden is. En hem een kind heeft gebaard, zoals dat heet. En ja, er wordt er wel wat geschreven. Er werd wel wat geschreven over het seksleven van Siddhartha. Hij had dus... zijn vader had onder andere 3 lotusvijvers voor hem laten aanleggen. 1 met blauwe lotussen, 1 met rode lotussen en 1 met witte lotussen. En hij was dus net aan het vrijen met Yasodhara op het dak boven de vertrekken. En toen viel hij daar af tijdens het vrijen. Maar dat had hij dus helemaal niet door, want hij ging daar zo in op. Dus hij ging gewoon in die vijver verder. En dat is gewoon een beetje een indicatie hoe mooi dit allemaal was. Nou, en toen, dit verhaal kennen jullie ongetwijfeld ook, dat hij ging het ploegfeest meemaken. En toen zag hij dat er een hele nieuwe wereld was die hij helemaal niet kende van insecten. En dat die insecten ook werden opgegeten door vogels. En ja, dan ziet hij op een gegeven moment ook... op een tochtje uit het paleis de oude en de zieke en de dode man, hè, het lijden, en dan is hij toch niet meer helemaal happy met die prachtige beschermde wereld waar hij in zit, dus verlaat hij dan een kind en dan komt hij bij de asceten die maar 1 korreltje rijst eten en bij de filosofen, maar hij trekt de conclusie dat het allemaal niet is. Dat het allemaal niets is. En dan gaat hij dus 49 dagen mediteren. Hè? 7 weekstations, zeg maar, achter elkaar. En dan komt aan het einde Payasa, een boerenmeisje, die komt hem een schaaltje rijst brengen. En op datzelfde moment, dan ontwikkelt er een soort van schacht om zijn penis. Om geen aanstoot te geven aan anderen. Dus wat je eigenlijk kan concluderen, en dat zit gewoon in het boeddhistische verhaal toch wel heel erg ingebouwd, vanaf het begin, hè, door de aard van dit verhaal, zoals het al duizenden jaren is overgedragen, is dus in het boeddhisme sensueel genot herkend als een belangrijke factor die de spirituele ontwikkeling beïnvloedt. Dat is een beetje wat gezegd wordt, kan beïnvloeden. In de verschillende stromingen is hier vervolgens heel verschillend mee omgegaan. Dat zullen we zien, eigenlijk ook vanaf het begin al. Wat geleid heeft tot wijd uiteenlopende tradities, waarvan Zen 1 is, waarvan we de belangrijkste hier zullen bekijken. En dan beginnen we met het Theravada-boeddhisme. En dat is gebaseerd op de oudste Pali-geschriften, overgeleverd opgeschreven na de dood van Boeddha. Ik geloof dat ze iets van 50 jaar na de dood daarmee begonnen zijn. He, maar daar zit dus ook een gap. En een van de belangrijke dingen in die geschriften en in die traditie van het Theravada boeddhisme is: verlos jezelf van iedere seksuele passie. En dat doen ze dus ook. In principe. De realiteit is er ook even naar kijken zo meteen. Maar het is wel moeilijk. Dat is direct duidelijk vanaf het begin. En daardoor zijn er een aantal hulpmiddelen. Verhalen, en dat kunnen inspirerende voorbeeldverhalen zijn. Of moralistische verhalen van dit gebeurt een beetje als je het niet goed doet. Een andere, ook al nogal merkwaardige, die ook belangrijk is, meditatie op de vergankelijkheid. Bijvoorbeeld op ontbindende lijken. En dat is een hele belangrijke vorm van meditatie in het Theravada boeddhisme. Om jezelf er toch vooral goed van te doordringen. Hè, het is niet alleen maar pluk de dag, maar het is ook memento mori. Hè, gedenk de doden en ben je bewust. Hè, wij hebben het in onze cultuur ook wel een beetje, al die doodshoofden op schilderijen en zo. Hè. Dus ben je bewust van dat het op een gegeven moment afgelopen is. Dan zijn er verder, nummertje 3, voorschriften. In het Engels precepts. Gij zult geen leven nemen. Gij zult geen roestverwekkende middelen gebruiken. En ook gij zult seks niet misbruiken. En dan dus er zijn er nog een aantal andere. En monniken die hebben zo, dat is helemaal uitgebreid. Gij zult niet op een hoog bed slapen. Maar die Theravada monniken die slapen op de vloer. Op een matje. Anders is het te luxe. En dan is er verder nog. Daar gaan we zo net even naar kijken. Gedetailleerde aanwijzingen in de Vinaya Sutra, waarin alles helemaal wordt uitgespeld. En dat is wel grappig, om te kijken met hoeveel detail ze naar dit soort dingen hebben gekeken. Om te beginnen met de verhalen. De eerste is een groep jongeren en daar was één bij en die had nog geen vriendin. Dus daar hadden ze een professionele kracht voor ingehuurd, hè. Prostituee, zeg maar. En die was er vandoor gegaan met al het geld. En toen kwamen ze Boeddha tegen. En toen zei Boeddha, zoek je die vrouw of zoek je jezelf? Nou, toen zei ze allemaal, ja, nee, we zoeken onszelf. En toen gingen ze mee met Boeddha. Dus dat is een goed voorbeeld. Nanda, die kwam ook bij Boeddha. En Boeddha die gebruikte zijn krachten om hem het nirvana te laten beleven. En na die tijd zei hij van, hoe kom je daar? Nou, doe mee, zei hij. En dan is er het verhaal van koningin Malilika. En die had een zwakke periode en die deed iets met een hondje in de badkamer. En toen kwam haar man net binnen. En toen zei ze, ja, nee. Dat was de stoom en zo. Hè, dat leek maar zo. En op een gegeven moment overleed ze natuurlijk ook. En toen ging de man naar de Boeddha. En die zei, hoe is het met daar? Nou, Boeddha gebruikte weer zijn krachten om die vraag niet het middelpunt van het gesprek meer te laten zijn. En na een week, want ja, het was de enige zonde die ze had gepleegd met het hondje. En na een week in de daarvoor bestemde hel, had ze het al voor die zonde betaald. En toen kwam die man weer terug en hoe is het daar nou mee? En toen kon de Boeddha dus zeggen, oh, heel goed, ze is in het nirvana. De opgeschoten jongeren die waren... Ja, dat pijnlijke ding was even overgeslagen. Nou, de opgeschoten jongeren, dat is ook een verhaal met de Boeddha. En die waren aan het vechten om een meisje. En dus was de Boeddha weer met zijn hoofd aan het schudden van... Nee, daar komt echt niks goed van die seksuele driften. Nou, een onfortuinlijke monnik, die kwam per ongeluk een vertrek binnen en daar lag een naakte vrouw. En hij liep snel weg, keurig, maar... Bij zijn weg naar buiten kwam hij net de man van die vrouw tegen. Nou, daar gaf Boeddha ook weer advies over. Hè? Let goed op wat je doet. Dan is het verhaal van de aap. Dat is ook wel grappig, want er was een aapje. En die was ook een beetje, ja, over seks aapje natuurlijk. En die kwam bij een biddende meester binnen. Een mediterende asceet, of hè, in ieder geval een boeddhist. En die stak zijn kleine apenorgaantje in het oor van de mediterende meester. Dus die mediterende meester die ging gewoon door, net alsof er niks aan de hand was. En dat was prima, maar dat aapje dat was nog niet uitgedaan. En toen kwam hij op een gegeven moment een schildpad, zag hij, en die was lekker aan het zonnen. En toen stak hij zijn orgaantje in de bek van het schildpad. En toen zei de schildpad, hap! Dus dat was... nou, en toen ging het aapje dus weer snel naar die wijze monnik. En die heeft de schildpad overgehaald om toch weer dat orgaantje los te laten. Nou, dan is het verhaal van de verliefde monnik. En die was verliefd en die ging trouwen. Hè, en die ging dus weg uit het klooster. Maar... het bleek dat zijn vrouw, die liet hem alle hoeken van de kamer zien en van de stad. En hij moest van de ene job de andere doen. En er was geen begin aan. Dus hij kwam huilend terug bij het klooster. Mag ik alsjeblieft weer? Het valt me toch erg tegen. En dan was het een slimme vrouw, dus ook wel leuke. En die man die zei op een gegeven moment, ik denk dat ik maar in het klooster ga. En toen dacht ze van, hey, weet je wat? Ik ga snel in het klooster. Hij lette even niet op. Toen zat zij in het klooster. Het enige waar ze van beticht werd, dat ze haar man niet goed geïnstrueerd had hoe voor de kinderen te zorgen. Want hè, daar was zij mooi af. Dus dat is ook weer een moralistisch verhaal. Het hielp allemaal niet echt om de seksuele drive te beteugelen. In veel gevallen. Hè? Ervoeren de mensen, ervaren de mensen. Nog de regels, nog de meditaties op de dood, nog de mooie verhaaltjes. Toen kwamen er dus nog, omdat er allerlei dingen misgingen, hele specifieke aanwijzingen in de Vinaya Sutra, dus die daar speciaal over gaat, in de orde van de celibataire, hè? Dat was een van de eerste orders van de Boeddha. En een belangrijk verschil was of het al dan niet intentionele ejaculaties waren. Daar komt het steeds op terug. Er waren dus case studies. En daar heb ik hier drie van opgeschreven. Er was één monnik en die werd gebruikt door een heel groepje parfummeisjes. En ja, hij sliep. Dus hij kon er eigenlijk niks aan doen. Dat mocht. En je was ook verexcuseerd als je helemaal losgeslagen was. Of waanzinnig. Of ziek. Of als je een novice was. Dan was het nog niet zo serieus. En dan als laatste case study. Als je een erectie krijgt bij het wassen van de rug van je meester. He, dan was het ook niet intentioneel. Daar kon je gewoon niks aan doen. Nou, dan is er een hele sectie in die sutra over creatieve oplossingen die niet toegestaan zijn. De penis van een slapende novice vasthouden mag niet. Die novice die is niet schuldig, hè, want die is nog novice, maar de monnik wel. Een novice vragen je te bevredigen, mag niet. Penis in een sleutelgat of in een bos bloemen, mag ook niet. En Boeddha maakte een nieuwe regel. Je mag als monnik vrouwen niet aanraken, maar ook mannen en orduurs niet. En dit was naar aanleiding van een bezoek van een echtpaar bij meester Udayan. En meester Udayan die zei tegen de man, ga maar eens even bij dat theehuisje kijken. Dan laat ik je vrouw eventjes hier binnen het klooster zien. Maar hij was nogal een beetje handtastelijk en zo. En dus ongewenste intimiteit. En daar heb je die regel dus voor gevloeid. Verder mocht je geen fetuskleding of travestiet, dat staat allemaal specifiek benoemd. En ook geen creatief gebruik van groenten. Maar ja, ze hield het toch wel een beetje vol dat het allemaal zo moest, hè? Seksuele passie kleeft niet beter aan een arahat dan water aan een loodsblad. Dat is de theorie. In de praktijk blijkt dit van alle voorschriften, en voor monniken waren dat soms wel meer dan 100, het moeilijkste. En ja, misschien is dat wel de reden dat op Sri Lanka je die forest monks hebt. Want die gaan dus gewoon in een hutje in het bos wonen en zien verder nooit meer iemand. En dan heb je het probleem in principe opgelost natuurlijk. Op een bepaalde manier. En ja, ik heb wel verhalen gehoord in Sri Lanka. Ik ben er zelf ook wel geweest. Ja, er was ook een monnik die een beetje raar deed met zo'n stokje. Hè, wat hij haalt en dan zat hij zo'n beetje mee te friemelen. En ik denk, oké, dat hoort er zeker bij. Maar een collega van mij, toen ik in Engeland werkte aan de Universiteit van Durham, dat was een sociaal antropoloog en die was er ook geweest. En daar was dus ook een monnik en die was behoorlijk oud en ziek. Maar de novicen die moesten hem bevredigen. En dat was gewoon een onderdeel van wat er gebeurde daar in het dagelijks leven. Dus ja, het lijkt er toch wel een beetje op dat, zoals in andere religies soms ook, dat je die seks alleen maar groter maakt en dat gewoon een gigantische bubbel wordt in feite. En dat het dus een leuk idee is, dat daar niet al je aandacht naartoe moet gaan, dat het geen obsessie moet worden, maar dat het soms tegenovergestelde effecten heeft. Nou, dan is er een heel andere aanpak. En daar heb ik drie slides over van het tantra-boeddhisme. En dat is ook ontstaan in het zuiden van Azië en verder gegaan naar Tibet. En dat kan je hier wel zien, hè, want dit is typisch een met sjamaan-aspecten, hè, wat in het Tibetaans boeddhisme belangrijk is. Allerlei demonen en dieren, hè, die spelen allemaal mee. Dus het zijn allemaal projecties, maar daar doe je vervolgens iets mee in dat Tibetaanse boeddhisme. En in de tijd van de Boeddha was er ook een leek, dus geen monnik. En die was heel slim. En hier zijn een paar dingen die hij meemaakt. En die ontmoeten dus bijvoorbeeld Shariputra, hè, van de Hartsutra. Of Subhuti. Van de Diamant Sutra, we kennen ze wel een beetje. En Shariputra was aan het mediteren. En toen zei je, ach, dat moet je toch geen mediteren. Je moet in een staat geraken waar geen lichaam en geest is. Waar je normaal gedrag hebt, terwijl je in nirvana bent. Hè? Je gedragen als een normaal mens, zonder je spirituele natuur te verliezen. Dat is behoorlijk zen. Hij is ook een van de voorlopers, wordt gezien als een van de voorlopers van Zen. Maar omdat hij echt geleefd heeft, wordt hij niet echt helemaal vereerd. Hè? Het is geen symbolische archetype. Het is geen bodhisattva, het was gewoon een leek, een echt bestaand mens. Nou, hij komt Subhuti tegen. En dan zegt hij tegen Subhuti, om te pesten: tenzij je de Boeddha belastert, zijn leer negeert en met demonen omgaat. Dit is een stukje weggevallen, zie ik. Kan je van deze maaltijd niet genieten? Nou, zo moet je denken, dit kan toch helemaal niet? Maar dan zegt hij, ja, hahaha, alles is maar een illusie. Woorden ook, we noemen het alleen maar zo. Hè? Dus hij gaat gewoon, zo moet hij met zijn eigen Diamant Sutra om de oren slaan. Dan is er nog een meisje. En die zegt tegen Shariputra weer: hoe gehecht Shariputra is aan het niet hechten. En dan zegt Shariputra: waarom ben jij dan nog een vrouw? Want dat is minder. Hè? Dus zo slim kan ze niet zijn. Impliceert Charlie Boudra in dit verhaal. Hè? En een meisje zegt dan, een assertief meisje, in werkelijkheid is er geen mannelijk en vrouwelijk. Hoe bevalt het jou om nu meisje te zijn? Zegt hij dan tegen Charlie Boudra. Dus zij draait de rol lekker om. En het idee erachter is, het is toch wel tijd voor een frisse wind. En daar gaan we dus even naar kijken. Ik heb voor een groot deel met dit boek gewerkt, Lust for Enlightenment. En daar wordt dit dus aangegeven als de opstap naar tantra-boeddhisme. Daar komen ze zo meteen even op. En de suggestie is dat de achterliggende intentie van het tantra is om vrouwen een legitieme plaats te geven. Door omgang met vrouwen niet te stigmatiseren. Maar de seksuele act, die wordt gezien dat je die ook op een verlichte boeddhistische manier kan beleven. En daardoor zouden leken er ook bij horen. En die man waar we het net over hadden, dat was dus een leek. Dus je hoeft niet per se monnik te zijn. Dus dat is argument. Zowel leken als monniken hebben een boeddhanatuur en moeten dus verlicht kunnen worden. Al hebben leken en monniken vaak, zoals we zullen zien, vaak seks. En de Boeddha had dat trouwens ook als prins Siddhartha. Hè? Dus het maakt het niet onmogelijk voor je om verlicht te zijn. Dat was de opzet hier. En verder is er niks bijzonder nobels aan onthouding op zich. Het idee was, het gaat om inzicht en compassie. Dat zijn de belangrijkste aspecten van het boeddhisme. En bovendien stelden ze dat seks juist een heel krachtig instrument is om je bewust te worden van je gehechtheid en dus onthecht te raken. Omdat het zo'n sterke passie is. Dat was ook een argument. Is er eigenlijk nog een stukje. Geslachtsgemeenschap, dat wordt regelmatig ontsierd door dierlijke lust en oppervlakkige ontspanning. Maar goede seks, dat is juist, het kan een eenheidservaring zijn. Het non-duale. Hè? Leegte. En maak met deze tool de ervaring permanent, de ervaring van verlichting en van leegte en van kosmische significantie. Nou, de praktijk van het tantra boeddhisme, zoals ik het begrepen heb, even heel kort door de bocht. De man visualiseert zichzelf als Lord Boeddha, de vrouw als lady van de transcendante totale wijsheid, die zegt: kijk naar mijn lotusbloem met de mooie stamper in het midden. En dan is er nog iets wat een beetje bij tantra past. Is dat de ejaculatie in principe niet belangrijk is. En eigenlijk ideaal gesproken weggelaten wordt. Om je te richten op de seks zelf. Maar ik wou toch even aanstippen nog. Hè, dit lijkt een beetje de omgekeerde wereld van het Theravada-boeddhisme. Hè? In het Theravada-boeddhisme mag je juist geen seks en hier moet je juist seks. Het kan natuurlijk toch dezelfde bubbel zijn. Hè? In omgekeerde vorm. Er duiken ook wel eens wat problemen op. Zo wordt er bijvoorbeeld op sommige plekken, in ieder geval in de geschiedenis, zwarte magie gebruikt om de mannen van een gemeenschap te doden en dan de vrouwen tot echtgenoten te nemen en dan een heleboel boeddhistjes daarmee te maken. En dat is dan dat moet dan positief zijn. Maar er is nog iets ernstigers. En dat is het emancipatoire idee van de leken en de vrouwen gelijkwaardig beschouwen. Dat lijkt een beetje zijn doel voorbij te schieten in veel gemeenschappen voor wat betreft de vrouw. Namelijk de rituelen, die sluiten niet altijd naadloos aan bij de maatschappelijke normen. Het is een vrij extreme vorm van religie. En er zijn wel maatschappelijke normen, hè, waar de vrouw over het algemeen onderspit delft. Waardoor de mannelijke partner weliswaar een hoge status krijgt, maar de vrouw vaak in de prostitutie belandt. Na die tijd. In bepaalde gemeenschappen. Omdat de positie van de vrouw nou eenmaal zo nadelig is. Dus in theorie is het goed, maar in de praktijk doet het niet veel goed. In een aantal gevallen. Nou,
gaan we verder.
Dan komen we bij Zen. Daar gaat de handout ook worden gedeeld over. Er zal Winst waarschijnlijk nog wat over zeggen. Maar Ikkyu, dat is deze meneer, die was dol op seks. En dat had hij ook regelmatig. En het idee is ook niet zo gek natuurlijk, hè? Want het zit ook wel een beetje in Zen. Jullie kennen allemaal, hè, de Zenmeester die eet als hij honger heeft, slaapt als hij moe is. En daar zou je kunnen toevoegen, maar dat wordt over het algemeen niet gedaan. En heeft seks als hij daar zin in heeft. Hè? Gewoon één zijn met wat je doet. Maar wat is de praktijk? Nou, er wordt op gewezen, hè, dat Dogan, de belangrijkste schrijver binnen Soto Zen, die heeft dit boek geschreven, Shobogenzo, na zijn reis naar China. In het hele boek komt het woord seks helemaal niet voor. Dus dat is ook toch wel een beetje een teken dat er iets niet helemaal klopt. Het werd dus toch wel als problematisch ervaren. En er wordt in Zen bijvoorbeeld ook gezegd, en dat sluit je wel een beetje bij aan, een monnik worden is gemakkelijk, terugkeren naar de wereld een uitdaging. Want daar heb je dus weer, hè, die verlokkingen. Als je in een hutje in Sri Lanka zit of in een klooster, dan is het makkelijk. Nou, dan is er dus de belangrijkste collectie koans, dat is de Blue Cliff Record. Die bevat geen enkele koan over seks. We komen zo nog wel een paar verhaaltjes tegen, hoor. Dus in de praktijk is Zen lange tijd puriteins geweest, lijkt het er toch op. Hè? Waarbij monniken toch vaak aan seks deden. En dit is wel een leuke, misschien niet stigmatiserende beschrijving. De korte manier. En daar kunnen we het over hebben, waarom dat zo heet. Maar dat was met vrouwen. En de lange manier, dat was met mannen. Met novicen dus, hè, met jongens. Ja. Nou, dan is er nog een bekende discussie van Bodhidharma met een puritein. Hè, dat moet je zo'n, waarschijnlijk een Theravada monnik of een puriteinse Mahayana monnik kan ook bij voorstellen. Bodhidharma, die zegt, leken, zowel als monniken, zijn in essentie boeddha's. En als ze in hun eigen natuur zien, raken ze verlicht. Puritein die zegt, ja, maar leken doen haar seks. Hè? En ja, hoe kunnen ze dan ooit het boeddhaschap bereiken? En dan zegt Bodhidharma dus weer, als je eenmaal in je eigen natuur ziet, wordt seksuele passie gezien als in principe leegte. Leeg. En je neemt geen genoegen met enkel het fysieke aspect. Hè? Je maakt daar een boeddhistische activiteit van. Echter, indien men seks blijft hebben, wordt het bedreven als een functie van de boeddha-natuur. Zonder gehechtheid. En die gehechtheid is dan niet een band die je met je partner hebt, maar gehechtheid in de vorm van bubbels. Ja. Nou, die Ikkyu, die zagen jullie op de afbeelding. Twee slides terug. En dat is dus een zenmeester, die deed dus wel aan seks en die cultiveerde dat ook als onderdeel van zen. Inclusief de ejaculatie. Dat is dus een interessant verschilletje met tantra. En ikkyu, als ik het goed begrijp, betekent zoiets als non-duaal, leegte, ik ga dood. En dat is toevallig ook een term die gebezigd wordt tijdens de seksuele climax. Dus het is een beetje dubbel, dubbele naam, met twee betekenissen. Nou, dan kennen we natuurlijk ook de verhaaltjes. Nu ga ik daar toch eventjes naar kijken, kort. Zijn zin, zijn onzin. Het verhaal van Hakuin met de baby. Deze verhaaltjes gaan allemaal een klein beetje over seks. Er is dus een meisje in het dorp zwanger geworden. En dat meisje zegt, ja, zijn meester Hakuin, dat is de vader. En Hakuin die zegt dan, oh, werkelijk? En neemt het babytje en voedt het op. En na een jaar krijgt het meisje toch een beetje vroeging. En zegt ze, nee. Het was de jongen van de vismarkt. En althans, in dit boekje, in dit verhaal. Dan gaan die ouders terug en we willen het babytje terug hebben. En hij heeft er dus een jaar voor gezorgd. En dan geeft hij dus weer terug. En dan zegt hij, oh, werkelijk? Dan is het bekende verhaal van de vrouw die het hutje van de monnik afbrandde. Die steunde de monnik financieel, bouwde een hutje. En dan wordt een meisje verliefd op hem. En wil op zijn schoot zitten. En dan zegt hij, ik ben een oude bevroren knotwilg of iets dergelijks. Ik weet niet of dat een toepasselijke metafoor is. Maar als die vrouw dat hoort, dan wordt ze zo kwaad. Het is een koan eigenlijk, hè? Zodat ze onmiddellijk het hutje afbrandt. En ja, dit is wel een voorbeeldje. Dat is mijn interpretatie tenminste. Die man die laat alles alleen maar om zichzelf draaien. Hij is dus gewoon ongelooflijk egocentrisch. En dat is niet echt de bedoeling van boeddhistische praktijk, hè, om egocentrisch te worden. Nou, dan is er een monnik verliefd op Eshun. En die doet stiekem een briefje. En dat is een heel mooie non. Die is zo mooi dat ze haar gezicht met strijkijzer bewerkt. Maar dan is ze nog mooi. Dus die monnik wil absoluut iets met haar. En dan zegt zij in het midden van het klooster, doet ze haar jurk zo open. En dan zegt ze, omhelst me dan nu. Hè, ze was niet op haar mondje gevallen. En die monnik is helemaal in verlegenheid gebracht en rent de bossen in, zeg maar. Nou, en dan is er ook het verhaal van het meisje en de modderpoel. En die twee monniken die komen een jonge dame tegen. En die kan niet door de modder met haar mooie jurk. En dan zegt de ene monnik, trek je jurk maar op en dan neem ik je op mijn rug. En dan breng ik je naar de andere kant van de poel. En dan komen ze thuis en dan zegt die andere monnik, dat was toch niet helemaal goed wat je met het meisje gedaan hebt. Hè? En toen zei hij, oh, draag jij haar nu nog? Ik heb haar achtergelaten aan de andere kant van de poel. Dus dit zijn allemaal verhaaltjes die een beetje met seks te maken hebben. En met de gehechtheid die de monniken daar bijzonder bij kunnen hebben. Nou, en dan Mokugai, dat was een zenmeester die ook nogal rebels was op het gebied van de seksualiteit. En die zei, zen moet je in een bordeel kunnen bedrijven. En niet de schuld van het issue seks aan vrouwen geven. Hè? Want dat is in heel veel culturen, wordt dat toch een beetje gebeurd. De vrouwen zijn de verleiders. En die zijn dus eigenlijk de schuld. En dan zei hij verder, dat zen lijkt op een kalebas. Hè? Dat gebruik je ook om te drinken en zo. Er zit een smalle hals in. Als je novice bent, houd je ballen stevig vast. Als je mature bent, laat ze dan vrij uit zwaaien als die van een stier. Nou, goed, ik denk, dit vind ik zo'n leuk citaat. Nou, dit is ook wel grappig. En we komen aan het einde van het verhaal. Een goed voorbeeld van echt een boeddhistische cultuur is toch wel Tibet. Dat is helemaal doordrenkt van het boeddhisme. En daar kan je eens gaan kijken. En daar bestaan een aantal verschillende huwelijksmodellen. Mating systems. Worden ze als, ik ben bioloog, hè, als bioloog genoemd. En er zijn dus veel verschillende soorten van huwelijks. Zo heb je bijvoorbeeld monogamie. Maar je hebt ook polygamie. Hè, een man met verschillende vrouwen, haren. En wat je dus ook hebt, dat is wel interessant, polyandrie. Dat is dus één vrouw, dat is deze, en die heeft drie husbands. En in een aantal gevallen zijn die husbands broers. En dat laat ik je even zien, omdat het boeddhisme daar niet mee interfereert. Hè? Dat zijn dingen die ook vaak een ecologische significantie hebben. Hè? Als je bijvoorbeeld in Afrika gaat kijken, daar was een stam, die was in zuidelijk Afrika. En dat waren jagers-verzamelaars. En dan krijg je door de bank genomen monogamie. Want dat kan je gewoon heel goed als koppeltje aan, dat jagen en verzamelen. Zij gaat verzamelen, jij gaat jagen en dan maak je een lekker maaltje. Maar als je dan overstapt naar pastoralisme, zoals het heet, hè, dus met een kudde koeien rondloopt, dan heb je meer mankracht of eigenlijk vrouwkracht nodig. En dan gaat het sociale systeem vaak over in polygamie. He, dus het is niet alleen maar een soort van voorkeur vanuit biologisch oogpunt gezien, maar het is een functioneel systeem waardoor je aan de kost kan komen met een bepaald huwelijkssysteem. En ik heb er nog even naar gezocht, ik weet niet precies wat er nou voor ecologische factoren achter die polyandrie zitten, maar het is voor de mens een vrij zeldzame sociale structuur. Nou, conclusie. Nou, dan, ik wou beginnen met een Japans spreekwoord, wat hier ook over gaat. En dat vond ik wel interessant, leuk. Liefde heeft niets te maken met logica. Onze liefdesknoop werd lang geleden gelegd in een vorig leven. Dus dat is weer een heel andere kant van de zaak, van het plaatje van zo net. Hier wordt niet over ecologische factoren gesproken in dit spreekwoord. Maar het is natuurlijk wel een hele complexe zaak. En dan is het verder nog even interessant om te vermelden dat Japanse monniken, die niet de kuisheid geloofd hebben afgelegd, zoals veel zenmonniken in Japan, die mogen ook trouwen. En zenmeesters die zijn ook vaak getrouwd. En dat is dus in contrast toch wel met bijvoorbeeld het Theravada-boeddhisme, maar een heleboel boeddhistische culturen. Nou, en dan is het natuurlijk het geval van de Dalai Lama. Hij komt dus uit een land met een heel diverse achtergrond wat betreft huwelijken. Maar hij was altijd een klein beetje homofoob, toch? Toch wel, hè? Want hij komt uit die cultuur en daar is dat nog steeds een groot taboe. En toen heeft hij op een gegeven moment, 2 jaar geleden of zo, toen zei hij iets van, nou, het mag wel, maar niet als monnik. Homoseksualiteit. En nu zegt hij dus over het homohuwelijk, dat is prima als het bij die specifieke cultuur past. Hè? Want, en dat is natuurlijk ook wel logisch, want je moet altijd een beetje in je cultuur passen. Ja, er zijn bijvoorbeeld culturen. Ik heb in Indonesië gewoond. En als je dan iemand tegenkomt uit hetzelfde dorp waar jij ook woont, en die heeft sigaretten bij zich, dan mag je die gewoon pakken en eentje opsteken en weer teruggeven. En die man, die andere, die zal geen kick geven. Dat is gewoon normaal om dat te doen. En in die cultuur. Maar als je dat hier gaat doen, dan krijg je waarschijnlijk protest. Dit was het.